ten overvloede, maar deze week zullen er geen catechisaties worden gehouden. En ook vanavond is er een tweede collecte, een extra collecte die bestemd is voor de zondagsschool. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Twist met mijn twisters, hemel, Heer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Vertroost mijn ziel in aardige ween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. We zingen met elkaar uit de 35e psalm, het eerste vers. De schriftlezing deze avond vindt u in het boek der psalmen, het 138ste lied. Psalm 138, en na de schriftlezing zingen we uit de berijming ervan het eerste vers. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid en ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven wanneer ze gehoord zullen hebben de redenen van uw mond. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden, uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid, en laat niet varen de werken uw handen.
Thank you.
Gemeente doen we nu in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Christus Jezus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking deze avond vindt u in de gelezen psalm. En daarvan het zevende vers, psalm 138 vers 7. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. Bidden we samen God zegen over de bediening van zijn woord. Heren, als we dat dan ook doen en we ons inderdaad begeven tot u in onze gebeden en de woorden klinken nog na die we gezongen hebben dat er een hof der hoven is, wat toch ten diepste en ten volle geldt voor uw hemelse woonplaats, gij die hemel en aarde vervult. U die het zegt, waar zou het huis zijn waar wat gij mij zult bouwen? U voor wie deze aarde niet meer is dan een voetbank voor uw voeten. Geef ons in het naderen tot u ook iets van dat besef. Leid ons daarin ook door uw Heilige Geest. Opdat we iets van uw hoogheid, uw majesteitelijkheid, uw verhevenheid zouden beseffen. Heere, werk dat door uw Heilige Geest, opdat ons bidden en de woorden die wij spreken u niet zullen onteren. En Heere, dat is de ellende van ons zondaars bestaan, dat zo gauw als wij onze mond openen en uw Geest heeft onze harten er niet zo op afgestemd, dat het inderdaad waar is dat u ons, zoals wij in onszelf zijn, niet kunt horen. Dat zelfs onze gebeden, Heere, wat dan tot de zogenaamde allerbeste werken behoort, toch altijd weer met zonde bevlekt zijn. En als wij dan ook vanavond tot u naderen, Heere, dan doen we dat ook alleen. Het is het enige, Heere, wat ons overblijft. En anders zouden we nu meteen maar moeten stoppen. Als het niet waar was dat u in uw Zoon een geopende toegang gegeven hebt, voor allen die door hem tot u gaan. Heren, zo mag het dan toch ook zijn vanavond dat u ons hier weer samenbrengt in uw huis. Laat dat ook een wonder zijn, Heren, voor ons. We hebben zoveel voorrechten, maar we behandelen die voorrechten vaak als was het de gewoonste zaak van de wereld, of nog erger. We voelen ons eigenlijk ongelukkig met uw voorrechten die gij ons geeft. Heere, leer ons en onderwijs ons ook vanavond door uw woord. U wil door de levende verkondiging van uw woord nog altijd uw kerk onderwijzen. Heere, laat het gebed wat we vanmorgen ook zongen, uit dat er kracht en leven in mij rees, Laat er vanavond ook iets van ondervonden mogen worden. En bijzonder bidden we dat voor al diegenen, heren, die geen kracht hebben. En die het leven ook bij zichzelf en in zichzelf niet kunnen vinden. Heren, wilt u ze opzoeken als ze er zijn en als ze er niet zijn. Maakt u het dan zo. Opdat uw woord, opdat er ook plaats mag zijn voor uw woord. Opdat er door uw geest het goede adres op geschreven mag worden. Anders, heren, in het maken van toepassingen zijn we ook niet eens vertrouwd met ons eigen hart. Wilt u alstublieft door uw Heilige Geest het zo maken. Dat we horen wat we moeten horen. En laat er ook iets van mogen zijn. Van de betoning van geest en van kracht die uit u is. En wilt u zo voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid, opdat zo ook deze dienst ook werkelijk een dienst mag zijn, zoals wij het plegen te noemen, een eredienst. Heere, zorgt u daarvoor en u zorgt ervoor, want u zult ervoor zorgen voor de eer van uw naam. En die hebt gij ook verbonden aan het zalig maken van zondaren. Heere, wilt u zo hier in ons midden zijn. En als we dat voor elkaar hier bidden, dan denken we ook aan hen die vanavond meeluisteren bij de kerktelefoon. Heere, we danken u ook dat het zo mag zijn dat u, de herder en leraar van deze gemeente, onze broeder, vanavond hier in de kerk bracht. Dat mag weer. En heere, in de achterliggende tijd is er heel wat geweest, waarvan wij ons afgevraagd hebben, hoe zou het nog verder kunnen gaan. Zorgen. Het was niet te veel gezegd, heren, over de poorten des doods, maar gij hebt hem verhoogd en gij zijt hem genadig geweest, naar lichaam en ziel. Heren, als het dan niet waar was, dat u nooit laat varen het werk uw handen. Wat zou er dan nog te zeggen zijn? Maar laat hij, ook samen met zijn vrouw, en wij allen iets daarvan mogen beleven. Opdat er ook het lofoffer mag zijn, wat betamelijk is. Door hem opgeofferd, zal het ook een reukoffer zijn, voor uw aangezicht toegericht. En heren, dan weet u dat er ook best nog een weg te gaan is. We dragen hem ook zo aan u op. Wilt u hem ook verder herstel van krachten geven? Heren, u hebt tot nog toe hem niet beschaamd. En heren, daarin mag toch ook reden liggen. Want dan ligt die in u voor de toekomst. Dat het waar mag zijn, heren, dat hij hier ook weer, naar de lust van zijn hart, op uw tijd uw ganse lof mag verkondigen. En dan voegt de dichter er meteen aan toe, hoewel ik de getallen niet weet. Gedenk hem zo, heren, en ons allen in uw gunst. En verenig onze harten tot de vreze van uw naam. Heren, breid uw koninkrijk uit en we dragen al het werk in uw koninkrijk aan u op. En heren, u hebt uw kerk niet alleen hier in Nederland. Uw zaak en uw werk, naar uw eigen bevel, zou het zo zijn dat het evangelie verkondigd wordt aan alle creaturen en u vergadert uw gemeente uit alle windhoeken van deze wereld. Zegen al het werk, heren, ver weg op de zendingsvelden, in welke vorm dan ook, dichtbij door het evangelisatiewerk, het werk in ziekenhuizen, in gevangenissen, de evangelieverkondiging onder uw volk Israël. Heren, geef nog dat we er huiswerk aan krijgen, om dat volk ook tot jaloersheid te mogen verwekken. Heren, en als we dat bidden, dan zijn we ook meteen bij de nood van onze kerken en van de kerken in ons vaderland. Soms zijn we er ook zo mee verlegen, heren, dat we soms het gevoel hebben dat we ook niet meer weten wat we bidden zullen. Ja, we weten het wel, maar onze mond zou ook een keer moeten zwijgen vanwege zoveel wat u onteert. En toch, we bidden het u, denk aan uw ontferming en wil voortgaan met uw werk, ook door middel van de dienst van onze kerken. Zegen de universiteit in Apeldoorn met allen die erbij betrokken zijn en zegen verder ook al het werk wat gebeurt. We denken aan ons land en ons volksleven, we dragen het ook aan u op. Ook die nood is u bekend, Heere. Geef dat wij het ook mogen kennen. En dat we niet alleen in de erediensten, maar ook in onze binnenkamer die nood voor u neerleggen. Zegen ons vorstenaars. En gedenk alle hulp die verleend wordt in de dienst der barmhartigheid, in welke vorm dan ook. Zegen allen, Heere, die u op verantwoordelijke posten een plaats gaf. Maar Heere, als we het zo zeggen, dan geldt het ook weer voor ons allemaal. Op de werkplek die gij ons gaf of de plaats waar we mogen zijn. Om dat te zijn, Heere, waartoe u zegt dat uw kerk zou zijn. Een zoutend zout. Heere, geef nog smaak aan uw kerk. En geef ook zo nog dat er een goede reuk van u verbreid mag worden. Geef ons wijsheid en kracht, Heer, in alle dingen. En nu we vanavond ook weer een ogenblik mogen gaan luisteren en we willen het gaan doen. Genadige ontfermer, wilt u zelf hier uw woord bedienen. Opdat er zo werkelijk leven geschonken mag worden. En verlevendiging ondervonden mag worden van wat u gewerkt hebt. We bidden het u in de genadige verzoening. Van al onze zonden, alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven en we zingen uit de 142ste psalm, de versen 2, 4, 5 en 7.
Thank you.
gemeente, in aansluiting aan de prediking zingen we uit de berijming van de 138e psalm het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Geliefde gemeente, er zal vanavond denk ik niemand in de kerk zijn die deze psalm nog nooit gelezen heeft. Het is een bekende, je zou bijna geneigd zijn om te zeggen, overbekende psalm. Ook een psalm waaraan heel wat mensen dierbare herinneringen hebben. Niet alleen in verband met jubilea, of weer gezondheid naar ziekte of al die dingen meer, voorrechten van de Heere, maar ook dat er iets van waar werd, van de wegen des Heeren en het zingen daarvan vanwege wie God is. Een psalm van David zoals hij er velen gedicht heeft en tegelijkertijd een psalm waarvan wij niet eens weten wanneer hij gedicht is. U weet, bij heel wat psalmen van David vindt u een opschrift waarbij een dergelijke aanduiding wel staat. Een psalm van David toen hij vluchtte voor het aangezicht van zijn zoon Absalom, of toen die bij Achis was, of zo zijn er heel wat historische aanduidingen. Blijkbaar is dat niet nodig om deze psalm te mogen verstaan. En toch weten we wel wanneer David deze psalm gedicht heeft. Hoort u het maar. Ik zal u loven met mijn gehele hart. Nou, zegt u het dan maar, waar is David dan? U weet het. Daar is een mens en daar is David op zijn plaats voor God. Waartoe anders schiep God de mens dan dat hij dit zou horen? Ik zal u loven met mijn gehele hart. En wat anders is het zondige van de zonde dan dit, dat de God in wiens hand onze adem is, dat wij die niet verheerlijken. U zult vanwege vele zonden verloren kunnen gaan, maar uiteindelijk en ten diepste als een eerover van God. Wel de adem ontvangen, maar nooit van harte gezongen. Ik zal u loven met mijn gehele hart. En weet u wat zo mooi is in deze psalm? Als David dat uitgezegd heeft, als hij op zijn plaats is voor God, dan vindt hij ook zijn plaats in de kerk. Als ik het zomaar even mag vertalen. Want dan zal hij zich nederbuigen naar het paleis van Gods heiligheid. Dan wil David ook en dan verlangt hij ernaar en dat spreekt hij ook uit. Daar zijn waar de Heere zijn heiligheid doet wonen te midden van het volk Israël in de tempel. Daar waar hij ook die deugden van de Heere mag aanschouwen. Uw goede tierenheid en uw waarheid. Als je zo naar de kerk mag komen. Vanuit je binnenkamer naar de plaats in de kerk. Dan loopt er een rechte lijn. En dan is er ook niemand die er moeite mee heeft als die geen lichamelijke beperkingen heeft. Om met liefde en lust, zelfs met heilbegeerte, de diensten op zondag bij te wonen. En het mag in het licht van deze psalm, voordat we verder gaan met ons tekstwoord, wel een vraag zijn. Wanneer kwam u zo in de kerk? Bent u ooit wel een keer zo naar uw plaats hier gegaan? Omdat u er iets van zag, van Gods goede tierenheid, van zijn waarheid, omdat u het in uw binnenkamer ondervonden hebt. Als ik riep, zo verhoorde gij mij en gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. En dan daarbij het besef dat we het allemaal ontvangen van hem. De Heere is hoog. Weet u hoe hoog? Oneindig hoog. En nochtans, daar hebt u het woord, nochtans ziet hij de nederige aan. En voordat we verder gaan luisteren, bent u klein genoeg om door de Heere aangezien te worden. De verhevene kent hij van ver. En zo mag David, als hij Gods deugden verheerlijkt, als hij zo vol is van hem, daar hebt u wat godzalig is, en Gods daden mag gedenken, ook daaraan terugdenken, maar niet alleen terugdenken, ook uitspreken wat zijn betrouwen is voor de toekomst. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. En uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En dan wordt het nog eens een keer samengevat, zou ik zeggen. Uw rechterhand behoudt mij. Leven geschonken. En als u de tekst op de voet volgt, dan ziet u dat eerst ter sprake komt wanneer, als ik wandel in het midden der benauwdheid. En in de tweede plaats, hoe? En dan gaat het over Gods hand die uitgestrekt is tegen de toorn van zijn vijanden. En de rechterhand des Heren die behoudt. U moet eigenlijk, om de woorden van onze tekst te verstaan, allereerst eens denken aan een beeld wat nu voor ons niet meer zo alledaags is. Maar in de tijd van David zeker wel. Hij heeft er zelf ook ervaring mee opgedaan van een woestijnreiziger. En als die uur naar uur loopt en door de hitte geteisterd is, en als het zo lang duurt, zelfs de tocht, dat zijn watervoorraad op is, dan loopt hij daardoor die hete woestijn smachtend van dorst. Wat heeft zo'n man nodig? Als ik dat aan jullie vraag, jongens en meisjes, vanavond, dan weet je het. Als er een miljonair naar die man toe komt en zegt, hier heb je de 100.000. Is die man daarmee geholpen? Hij is alleen maar geholpen met water. Dat betekent voor hem leven. Dat zal hem doen leven. Zal hem doen herleven. In die dag der benauwdheid. Als hij wandelt in het midden van zijn benauwdheid. In dit geval dan in dit voorbeeld. Midden in die brandende hete woestijn. Benauwdheid. Waar het leven in de engte gedrongen is. Waar het verstikkend benauwd is. Daaraan moet u denken als u dat woordje, en het klinkt in de klank wel iets mee, benauwdheid leest. Leven in het midden der benauwdheid, wat is dat? Gaat u het maar naar, en ik noem u een aantal tegenstellingen, een aantal paren die het kunnen illustreren. Zo even dorst, water. Honger, brood, donker, licht, een nameloos verdriet, troost, ik kan niet meer, kracht. Ziet u, dat is leven. Water en licht en brood en troost en kracht. midden in de benauwdheid van dorst en van donkerte en van zwakte en van verdriet en van honger. En u bent thuis genoeg om te weten dat in het psalmboek herhaalde keren sprake is van die benauwdheid. Dat er zelfs die typische aanduiding is, en die komt het meest van al voor in het psalmboek juist, de dag der benauwdheid. Als ik u alleen herinner aan dat bekende woord uit psalm 50, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Een dag der benauwdheid. Die maken we allemaal mee op zijn tijd. Misschien vandaag wel. Maar de vraag is allereerst. Wat is uw, jouw, mijn benauwdheid? En als u dat nu eens in gedachten neemt en u gaat zo eens door het psalmboek heen in uw gedachten om te verstaan wat David met deze woorden wil zeggen, dan hoort u diezelfde David nogal eens een keer wat anders zingen over die benauwdheid. U weet wel, psalm 25, van de duizend zorgen en de duizend doden die zijn angstvallig hart kwellen en waarbij het gebed oprijst, voer mij uit mijn angst en noden, want de benauwdheid mijns harten hebben zich zeer wijd uitgestrekt. Of de psalm die we zo even gezongen hebben, psalm 142, is dat niet benauwd? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. En als er dan niemand zorgt voor je ziel, is dat benauwd of niet? Of ik denk om nog één voorbeeld te noemen aan de 116e psalm, waar David ook weer de benauwdheid onder woorden brengt, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Want ik lag gekneld in banden van de dood. Is dat benauwd of niet? Waar gaat het nu om in die benauwdheid van David hier? Wel, de tekst geeft aanwijzingen dat het gaat te maken heeft met die vijanden die genoemd worden. Maar laten we nooit vergeten dat, als het in de psalmen ook gaat over heel concrete vijanden soms, dat we nooit alleen maar bij die uiterlijke omstandigheden moeten en mogen blijven staan. Natuurlijk is het waar dat David ongetwijfeld ook gedacht heeft aan zijn woestijnleven. Heel wat keren heeft hij het meegemaakt dat hij midden in de benauwdheid wandelde. Tijdens de achtervolgingen door Saul, door zijn zoon Absalom. Het leven van David is er vol van geweest, wandelen in het midden der benauwdheid. Waarvan hij nu mag beleiden, in die benauwdheid schonk, schenkt, zult gij schenken. Ja, dat kan niet, zegt u, er is geen werkwoord die alle drie de betekenissen heeft. Daar hebt u in zekere zin gelijk aan. Maar David ziet hier terug in de psalm. Als hij zingt van de wegen des Heren, hij beleidt het in de tegenwoordige tijd. En dat blijkt ook, en zo eindigt de psalm ook, richtinggevend en de verwachting te zijn voor de toekomst. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, zult gij mij levend maken. Kent u die dag der benauwdheid? Ja, welke, zegt u? Die eigen is aan het ontvangen van leven. Dat zou ik u toch allereerst in dit woord graag vanuit Gods woord op het hart willen bidden. Want als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Wanneer doet de Heere dat? Wanneer schenkt de Heere leven? Dat staat er. Als ik wandel in het midden der benauwdheid. En al is het dan waar dat het in het leven van David hier over het vervolg gaat, dat heeft een begin. En ieder leven komt openbaar door de benauwdheid heen. Dan hoef ik geen hele uitweiding te houden over een geboorte. Maar iedereen weet, zoals wij het leven hebben ontvangen, dat dat een leven is wat de Heere schonk, midden in de benauwdheid. En dat hoort u ook in de psalmen. Als u daar ze hoort over de benauwdheid huns harten en waar de angst der hel hen alle troost doet missen. Is het die benauwdheid, te midden van allerlei andere benauwdheden, en ik kom daar zo meteen nog wel op terug, dat u zegt, en dat is het nu eigenlijk, dan is het enige wat mij nog kan redden, en wat verademing kan geven, wat aan mijn ziel leven geeft, is dat Hij mij levend maakt. Dat leven geschonken wordt. Die dag der benauwdheid. En dan geldt precies hetzelfde als waar we mee begonnen met dat voorbeeld. Die man in de woestijn, die was niet geholpen met een 100.000 gulden, maar hij had maar één ding wat hem verzadigen kon. En één ding wat hem uit de benauwdheid verlossen kon. Wat voor hem leven betekende, water. Wat hebt u nu echt nodig? We zeggen dat wel eens en het is een heel bekend gedichtje. Maar is dat echt waar? Geef mij Jezus, of ik sterf. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt Gij mij leven. Het bestaat niet dat er leven geschonken wordt zonder dat er sprake is van de benauwdheid. Dat is niet alleen maar tegen natuurlijk, dat is ook tegen geestelijk. Als ik dat ongelukkige woord mag gebruiken daarvoor. En dat is niet één keer, maar u moet erop rekenen als u Gods leven in u ontvangen hebt. Het leven wat uit God is. En ik denk dat u daar een aanwijzing hebt waarom in de psalmen zoveel gesproken wordt over de dag der benauwdheid. Omdat de Heere zo ook oefent op de woestijnreis door dit leven. Gij deed mij veel benauwdheid smaken. Wie deed dat? Waren dat die vijanden? Was dat in uw leven die zorg of die ziekte? Was het in uw leven, vult u het maar in. Als David eraan terugdenkt in de 71ste psalm, dan zegt hij het. Gij deed mij veel benauwdheid smaken. Er stond overigens geen punt. Maar tot mijn hulp gereed. Zult gij mij weder levend maken. Wat kan u nu werkelijk nog troosten, als het zo is, en dat zult u herkennen, als u door die benauwde poort tot het leven ingegaan bent, midden in de benauwdheid uw leven geschonken is. Wat blijft er nog te hopen over, als ik dreig onder te gaan in mijn ongeloof? Als ik dat akelige trekje bespeur om altijd toch maar weer achter Gods woord een vraagteken te zetten. Wat blijft er voor u over als er in uzelf niets meer te bespeuren valt waarmee u God kunt behagen? Wat blijft er nog over als de Heere door zijn geest op alles wat uit u en van u de dood gaat schrijven. Is het niet dit? Als ik wandel in het midden der benauwdheid. En neemt u al die dingen dan maar samen. Schenkt gij mij leven. Wat is dat dan het voor leven? Dat is het leven wat uit God is. Dan komt er die verlevendiging. Gij doet weer herleven ook. Midden in die benauwdheid. Wat is dat leven? Misschien kan ik beter maar meteen vragen. Wie is dat leven? Want het gaat niet over iets ten diepste, maar over iemand. Wie is uw leven? Ik denk dat we allemaal wel iemand hebben in onze gedachten of al in werkelijkheid of hoe je dat ook verder wil zeggen. Waarvoor je zou zeggen, nou voor hem of voor haar wil ik leven. Voor dit of voor dat wil ik leven. En daarmee geven we al in ons normale spraakgebruik aan dat het dat is waar we ons hart op gezet hebben. Nou zo mag u die vraag ook best opvatten, wie is uw leven? Maar wat geeft nu werkelijk adem in uw benauwdheid? Leven midden in die benauwdheid. Weet u, dit woord, laat dat dan een altijd opnieuw weer moeilijke maar leerzame ervaring zijn als ik wandel in het midden der benauwdheid. En laat het altijd weer een wonderlijke ervaring zijn. Maakt gij mij levend. Maar deze woorden uit Psalm 138. Dat mag ook wel uitdoen roepen. Gezegende dag der benauwdheid. En dan is het niet die dag der benauwdheid die ik dan zelf meemaak. Maar die dag der benauwdheid waarin het leven verworven is. Waarin al die schatten, levend water, het brood des levens, de trooster voor treurigen, die vreugdeolie geeft voor een benauwde geest. Alles wat nodig is om weer adem te kunnen ontvangen midden in die benauwdheid. Waar hij het verworven heeft. Op grond waarvan dit waar kon zijn voor David. Op grond waarvan het alleen vandaag waar kan worden voor u of voor jou of voor mij. En op grond waarvan het in de toekomst waarachtig waar zal blijken te zijn. Als hij ons eenmaal het leven schonk, zal hij het steeds doen herleven om Christus wil. Hoor hem in de dag der benauwdheid, als ik wandel in het midden der benauwdheid. En dan niets meer. Niets meer. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen geen maakt gij mij leven. Had daar de angst der hel hem als geen ander. Alle troost deed missen. Waar hij inderdaad omvangen was. Door niet maar duizend zorgen, maar ook door duizend doden. Waar het ook zo was. Ik wou vluchten in zekere zin, ja. Maar kon nergens heen. Uit liefde tot het recht van zijn vader. Uit liefde tot het volk van zijn vader niet. Maar
In die dag der benauwdheid heeft hij het verworven, omdat hij afgedaald is in dat allerdiepste van de benauwdheid, die haar oorzaak heeft in de scheiding tussen God en ons hart, zodat we omkomen van dorst als er geen terugkeer komt, zodat we omkomen van honger als we niet naar het brood des levens vluchten, zodat er uiteindelijk geen ene troost meer overblijft in de nacht zonder eind, in de buitenste duisternis, maar waar hij daarin gedaald is, mag het gezien worden door Gods kerk. Daar schonk hij het leven, die het leven is. Johannes getuigt van hem, het leven is geopenbaard. En als u daarbij nog bedenkt dat hij zo ook op deze manier niet alleen maar het leven verworven heeft, maar dat hij op deze manier ook in al hun benauwdheid mede benauwd was. Er is geen benauwdheid in het leven van u en van mij als zondaar, of hij is in die benauwdheid geweest, en dat zeg ik niet goed. Hij is altijd dieper, eronder geweest, zodat hij ze allemaal vasthoudt in die benauwdheid, zodat hij ze altijd nog weer, omdat hij eronder is gaan staan, in zijn doorboorde handen vasthoudt. Ziet u wat voor voorrecht het is om door die benauwdheden heen het leven te ontvangen, en vanuit dat leven ook te weten. En de Heere onderwijst ons daarin, dat het dan zo mag zijn dat hij in al mijn benauwdheid mee benauwd is. Dat heeft hij toen bewezen, en dat bewijst hij vandaag de dag nog. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met al onze zwakheden, maar die in alle dingen verzocht is geweest, opdat hij zo te hulp zou kunnen komen degene die verzocht worden. Maar ook omgekeerd. We maken allemaal onze benauwdheden mee. Er kunnen die vijanden zijn, dat kunnen de mensen zijn te midden van waar u werkt, uw collega's, dat kan thuis zijn, dat kan van alles zijn. Er kunnen allerlei zorgen en ziekten en moeite en verdriet komen. Maar dan geldt niet automatisch: in al mijn benauwdheid is hij mede benauwd. Als het niet zo is dat u dit leven nodig kreeg, wat hij geopenbaard heeft in zijn zoon, dat er niets is van mijn hart en mijn vlees roepen uit tot hem die aan mijn ziel het leven geeft, als dat voor u onbekend is, en dat weet u. U kunt het hier zingen voluit, maar u weet heel goed of dat u dit kent, ja dan nee. Ik zeg niet dat er niet zijn die daar ook vragen weer bij hebben. Ken ik dat wel echt? En ga maar door. Maar u weet heel goed, als uw hart en uw vlees nog nooit geroepen hebben tot de levende God, om God zelf, om leven, omdat u bij uzelf alleen maar de dood vond. Maar als dat zo is, dan gaat u ook wellicht de een meer als de ander door allerlei benauwdheden heen. Maar dan gaat u alleen. Ziet u niet alleen hoe zondig de zonde is, maar ook hoe dwaas het is? Het is dan maar wel een gezang, maar het is wel waar. Ga niet alleen door het leven, want die last is voor u te zwaar. Laat één uw helper wezen, vlug. Tot de middelaar. Die troost geeft aan een benauwde van geest. Het leven geeft. Weet u, dat vindt u ook zo mooi in een van de gedeelten uit de geschiedenissen van Jozef. Ik kan u dat toch niet laten om even te noemen uit het boek Genesis. Als de ontmoeting plaatsvindt tussen Jozef en zijn vader. En hem verteld wordt dat Jozef nog leeft. Dan staat er ook van vader Jacob geschreven. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar dan, als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: het is genoeg. Dat Jozef leeft nog. En zijn woorden gaven leven, verlevendiging aan de geest van Jacob. Er is een levende zaligmaker voor Gods kerk. Die leven schenkt. En ook zijn woorden nog altijd uitdeelt, zodat het waar mag worden. En hij of zij zeide: het is genoeg. Waar of niet? Is het genoeg? Maakt gij mij levend, als ik wandel in het midden der benauwdheid. Zo en daar wordt God gekend. Hoe dan? Daar zijn vele manieren voor te noemen. Ik noem ze u toch voordat ik meteen begin naar wat in het tweede deel van onze tekst staat. Als er staat: uw hand en uw rechterhand, als de wijze waarop de Heer ook inderdaad levend maakt. Zo mag u het tweede deel van de tekst ook verstaan, dat het als het ware uitleg geeft aan het geheim in het eerste deel van het vers. Hoe maakt de Heere dan levend? Aan de ene kant door die vijanden weg te drukken en aan de andere kant door zijn hand te gebruiken om te behouden. Hoe ontvang ik het leven? Of is dat voor u geen vraag? Ten dagen als ik riep. Dat hoort bij de dag der benauwdheid. Roepen tot hem. Zoals ik zo even al uit Psalm 50 dat woord aangehaald heb. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Roepen. Hoe doet de Heer het? Door zijn woord, zegt u, dat is ook waar. De Heer had ook in het leven van David zijn woord bevestigd, zijn waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ik zou ze graag oproepen, de getuigen. Om te getuigen wat God door middel van het woord gedaan heeft. Leven midden in de benauwdheid. En u zou ook zelfs hier nog mogen denken, als het gaat om deze dingen, hoe ontvangt de Heer, hoe ontvangen we leven, hoe schenkt de Heer dat leven wat hij eenmaal gewerkt heeft, de verlevendiging. Ik denk dat u ook de avondmaalstafel midden in de dag der benauwdheid mag zien. Als er geen leven te bespeuren valt in mijzelf. Als ik niet anders kan getuigen dan midden in de dood te liggen. Schenkt gij mij leven. En toch noemt David het anders hier. Hij wijst niet alleen maar op wat de Heere geeft in het, op het gebed en door het woord en door de sacramenten. Uw hand, daar gaat het over. En als verduidelijking ervan en als onderstreping ervan, uw rechterhand behoudt mij. Daar moet u geen tegenstelling tussen gaan zien. Tussen al die dingen die ik zo even noemde, het roepen, het woord, en ik noem toch ook het sacrament er nog bij. En tussen wat David hier beleidt, uw hand, uw rechterhand. Dat is het geheim ervan. De dragende grond eronder. Want al dat roepen en alle woorden die tot u komen, die doen geen enkel nut en geen enkele kracht als het niet waar was wat hier staat. Dat de Heere zijn hand uitstrekt. Hoe komt er nu weer leven in het leven midden in die benauwdheid van David? Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. Jongens en meisjes, mag ik dat voor jullie met een voorbeeld duidelijk maken wat je misschien wel herkent. Je hebt van de week wel vakantie. Maar misschien is het vorige week nog wel gebeurd. Of doen jullie dat niet meer? Dat je op een schoolplein, dat er een dichte drom staat in een kring. En op dat schoolplein ligt er een op de grond en er zit er een bovenop. En die beukt met zijn vuist. Dat zal nog wel gebeuren, denk ik. En wat gebeurt er dan? Die jongen daar op de grond, die maakt bij wijze van spreken een dag der benauwdheid mee. En hij kan geen kant meer op. Hij moet zich gewonnen geven. Want zijn tegenstander zit er triomfantelijk bovenop en die kan er maar op losbeuken. Maar dan komt die meester aan. En die duwt met zijn handen die hele kring uiteen. En hij pakt die ene vijand die er bovenop zit, laat ik hem zomaar noemen, bij zijn kraag. En hij zet hem hier neer. En dan gebruikt hij diezelfde hand om die jongen op te richten. En hij neemt die jongen mee naar een veilig beschutte plaats. Laat ik maar even zeggen, in school. Zo ontvangt deze jongen weer leven. En zo maakt de Heere het ook waar in geestelijke zin. Als ik dan onder lig, en ik lig onder, hoe kom ik dan ooit tot ruimte? Hoe zal er ooit leven zijn? De hand die hij uitstrekt tegen de toorn mijner vijanden. En die rechterhand die behoudt en die meeneemt naar de veilige schuilplaats. En dan maar niet meer aan die school denken, maar aan de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat is het wat de Heere wil doen door zijn hand. Uw rechterhand behoudt mij, zo mag David beleiden. Ik kom zo meteen op die vijanden nog wel terug. En als u dat woordje behoud ziet staan, en u denkt met me even mee aan de woorden die het Oude Testament ook gebruikt om verlossing aan te geven, behoud, zaligheid, dan hoort u hier iets in van de klank van Joshua. Jezus. Natuurlijk is het waar, zo heeft David het niet gekend zo regelrecht, maar in het licht van het Nieuwe Testament mogen we dit Godswoord ook overdenken. Als het er dan om gaat, uw rechterhand behoudt mij. Dan schittert in dat werk de enige naam. Die ruimte kan geven aan een benauwde geest. Dan schittert daarin de enige die kracht heeft en die macht heeft. Die ook bevoegdheid heeft. Om midden in die benauwdheid leven te schenken, de man van Gods rechterhand. Nu gezeten, ter rechterhand Gods, de hoogste majesteit in de hemel, maar die van daaruit dit werk nog altijd verricht, zijn hand gebruikt en zal gebruiken tegen de toorn van zijn vijanden. En zijn rechterhand gebruikt om zijn verlossingswerk te doen tot behoud, tot zaligheid. En in die woorden, gemeente, wordt zo de verlosser getekend, niet maar uit onze benauwdheden, dat zal eenmaal ook waar zijn. Uit de benauwdheid, aan de benauwdheid ontheven. Maar weet u wat het wonder is van deze zaligmaker? Hij is een zaligmaker midden in die benauwdheid. Hij verschaft ruimte midden in die benauwdheid. Uw rechterhand behoudt mij. Dat is die hand. Waarmee hij, als ik nog even bij dat voorbeeld terugkom, die ellendige opraapt. Waarmee hij ook zijn belager wegdoet. Uitstrekt, zijn hand strekt hij uit tegen de toorn van mijn vijanden. En het is ook die hand die hem naar een veilige schuilplaats terugbrengt. Maar ondertussen, als ik nog even bij dat voorbeeld blijf, die ene jongen die erop losbeukte op zijn tegenstander en die dacht dat hij overwinnaar was. Ik hoef jullie niet te vertellen, jongens en meisjes, wat er met die jongen gebeurd is. Natuurlijk kreeg hij straf, zeg je. Het was ook onrechtvaardig en hij mocht het ook niet doen en hij wist dat hij het niet mocht doen. Dat is waar. En daarom staat er ook in onze tekst: uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En die vijanden van David waren dat persoonlijke vijanden, dat was zo. Waren dat allerlei dingen die zijn leven teisterden? Jazeker. Maar het was ook zo, en dat blijkt hier omdat God zijn hand uitstrekt tegen die vijanden. Iets wat in de catechismus zo mooi verwoord wordt als het gaat over, wat troost u, de wederkomst van Christus. Dat hij al zijn en zo ook mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpt. Weet u, vijanden die hebben alles te vrezen van Gods hand. Uw sterke hand zal onverwacht al uw hateren vinden. Uw raak zal hen verslinden. Wilt u, als u straks naar huis gaat, het eens goed nakijken. Of u nu altijd nog tot de vijanden behoort. Die alles te vrezen hebben van Gods hand. Als dat nog zo is. Besef wat u doet. Houdt u zichzelf nu echt op de been met de gedachte dat u nog wel een keer aan die greep zult ontkomen. En troost u daarmee dat er wellicht nog wel een keer een andere tijd in uw leven komt, na deze zondag, waarop dat allemaal nog wel een keer geregeld kan worden. wat hebt u nu eigenlijk? Op grond waarvan u? Terwijl u ten diepste weet dat u een vreemde bent van God en van zijn genade. Wat voor grond hebt u nu toch eigenlijk om gewoon na vanavond weer verder te leven, uw werkweek weer in te gaan en te denken dat u volgende week zondag hier opnieuw weer zult zitten, dat u weer naar het woord mag luisteren en dat de Heere opnieuw weer tot u komt. Nog altijd als een God inderdaad die gewillig is om zondaren zalig te maken. Bedrieg uzelf niet met de gedachte dat er één schepsel zal zijn wat deze hand kan ontvluchten. Dat is uw hoogmoed en het is uw dwaasheid. Of die rechterhand is de enige geworden, het enige geworden waardoor u gered kan worden. En het kan. En als het zijn rechterhand niet is, ik zeg het bij wijze van spreken, gemeente, maar dat is toch zo als we deze beelden gebruiken van de Heere, als het gaat over de hand des Heeren. Of alleen zijn linkerhand blijft over, die alleen straffen zal. En waar de plaats alleen overblijft aan Gods linkerhand. Besef wat u doet. En u beseft het niet. Als u het zou beseffen, dan weet u dat u zichzelf moedwillig werpt in een benauwdheid waarin nooit meer leven mogelijk is. En daarom doe niet zo dwaas. Terwijl het nog het heden van de genade is en terwijl het nog waar is dat Gods rechterhand nog altijd het werk doet tot verlossing van zondaren. Dat de man van Gods rechterhand, Jezus Christus in de hoogste heerlijkheid, nog precies dezelfde zaligmaker is als dat hij hier op aarde geweest is. En wat was dat voor hand? Het is een krachtige hand. Een krachtige hand niet alleen voor zijn vijanden, ja ook voor zijn vijanden. Maar het is ook het krachtige werk van de verlossing. Wat hij ter hand genomen heeft. Deze zoon van Gods rechterhand. Want in en door hem doet God het verlossingswerk. Zoals we dat vanmorgen gezien hebben. Dat God zo doende is. Christus. De kracht. Gods beschermen. Onderhoudend, bewarend. Gods rechterhand, dat is een genadige hand. Dat is de hand van de gemeenschap. En als er staat, uw rechterhand behoudt mij, dan hoort u daarin in een daad van vrijwillige, goddelijke liefde. Die zijn rechterhand gebruikt om zo te doen ondervinden de gemeenschap met God. Denk maar aan dat bekende voorbeeld uit Openbaring 1. Als Johannes daar als dood aan de voeten van de verheerlijkte zaligmaker ligt, dan gebruikt hij zijn rechterhand. En hij legde zijn rechterhand op mij. En zeide tot mij, vrees niet. Dat uw rechterhand behoudt mij. Als de krachtige hand, als een genadige hand. Die in liefde nog een zondaar vat en in de gemeenschap met God herstelt. Hebt u die hand nodig? Wij zeggen dat zo wel eens tegen elkaar en dat is ook ongetwijfeld waar. Dat het een mens eigen is dat je ook wel eens een keer de rechterhand op de schouder wil voelen. Of dat iemand je bij de hand neemt. En wat kan dan niet soms ook iets moedgevends in zitten, dat simpele gebaar. Maar in geestelijk opzicht is het veel heerlijker. Bent u verlegen om deze hand? Wat dan te doen? Doe wat u moet doen en mag doen in de dag der benauwdheid. Roep mij aan. En het is nog altijd het woord van hem die niet liegen kan. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Nog één ding over die hand, die krachtige genadige hand, dat is ook een vasthoudende hand. En ik weet niet, gemeente, welk wonder dat groter is. Dat hij de kracht heeft om te verlossen en dat hij gewillig is om te verlossen. Wie zal het wonder uitspreken, maar dat hij ook de God is die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Die hij één keer in zijn genadegreep vastgreep. Die laat hij nooit meer los. Nooit meer. Maar wij in menselijke zwakte en onvermogen nog wel eens een keer moeten doen wat jullie ook wel eens een keer hebben moeten doen. Dat als je iets beetpakte wat te zwaar was, dat je het na een paar minuten, of nog niet eens na een paar minuten, naar een paar tellen weer neer moest zetten en los moest laten, want het was te zwaar. Maar hij laat nooit los. Nu hij ingegaan is, ook zoals David, van Bethlehem's stal naar Jeruzalem's troon en gezeten is, aan Gods rechterhand, maakt hij het waar, wat hij gezegd heeft toen hij hier op aarde was. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En het bewijs ervan staat in zijn handpalmen gegraveerd. Daarin ligt het vast. Daarin is het zeker. Niemand, niets, zal ze uit mijn hand rukken. Daarin ligt de behouden thuiskomst gegarandeerd. En dat is het ook waarmee deze psalm dan besluit, omdat het hieruit voortvloeit. Uw rechterhand behoudt mij. Dan kan het ook gezegd worden. De Heere zal het volleindigen. Kan het gezien worden, uw goede tierenheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan zal het gebeden worden. Het kan niet anders. Als u de heerlijkheid van die rechterhand ontwaard hebt, als die krachtige, genadige, vasthoudende hand, dan wordt u geen parmantig mens. En dan wordt u geen onverstoorbaar en door niets te schudden boom. Maar dan knielt u. En dan moeten uw handen alles loslaten. En het enige wat u dan nog kunt doen, is uw lege handen in elkaar leggen. En dan blijft over, maar daarin is ook alles gelegen. Laat niet varen. Werken uw handen. Amen.
Thank you.
samen danken en bidden. Heren, mogen we dan, dat we een ogenblik naar dit woord mochten luisteren, ook aan u vragen. U smeken of dat u zo uw rechterhand wil gebruiken. U kent ze, heren, die tot u roepen. Veel eerder als dat ze roepen. En veel eerder als dat ze ook maar iets kunnen ontwaren van uw rechterhand. Doe het, heren, tot verheerlijking van uw naam. En geef ook allen die daarin hun heil en hun hoogst geluk hebben leren zien, wilt u het opnieuw bevestigen, dat het waar is, ik ben uw heil alleen. Heere, wat een wonder dat u begint, maar wat een wonder dat u vasthoudt en nooit laat varen de werken uw handen. Heere, schenk leven nog. Midden in de benauwdheid. U kent ze ook in het midden van deze gemeente, heren. Voor wie we dat in het bijzonder mogen bidden. Heren, schenk het nog. Ook als er menselijk gesproken voor dit leven maar weinig meer te verwachten is. Dat dan het leven uit u geschonken mag worden. En dat in die hand van u onze tijden mogen zijn. Niet alleen maar wat een tijdstip van heen gaan betreft, maar geborgen in u, door het werk uw van uw rechterhand. Heere, geef ons zo uw zegen ook verder. De week die we begonnen zijn, wilt u ons leiden op al onze wegen. Leiden in alle beslissingen. Als er soms heel onverwachte momenten kunnen zijn waarop er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Zij op ons werk of in ons gezinsleven of wat dan ook. Heere, geef dan door uw Heilige Geest. Dat we ook zo leven. Dat we leren beproeven de goede en welbehagelijke wil van u. Heere, zegen deze gemeente. Met de broeders van de kerkeraad. En haar dienaar en zijn vrouw. Heere, woon en werk hier. Versterk wat uw hand heeft gewrocht. En wil zo jongeren en ouderen nog genadig en goed zijn. Om Christus wil, in de vergeving van al onze zonden. Uit genade. Amen. Psalm 118, het 8e vers is onze slotzang. Athene in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.